gemeente, met het gebed om Gods geest in luisteren en spreken, gaan wij vanmorgen met elkaar stilstaan bij het ons voorgelezen schriftgedeelte Job 1, de eerste 5 verzen van dit eerste hoofdstuk uit het Bijbelboek Job. Job 1, vers 1 tot en met vers 5, komt vanmorgen tot ons. En laten wij als kern alleen het eerste vers lezen. Dus Gods woord lezen wij in Job 1, vers 1. Dat vers is ook echt funderend voor de hele preek. Job 1, vers 1, daar lezen wij. Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En dezelfde man was, goed opletten kinderen, 4 kenmerken, oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. Tot zover het woord van God. Laten we dit samenvatten met het gezin Job. Het gezin Job. We willen met elkaar 3 gedachten langsgaan. We gaan eerst stilstaan bij de vader in dit gezin. Tweede plaats, de voorspoed van dit gezin. De voorspoed van dit gezin. In de derde plaats, de verzoening voor dit gezin. Het is 3 keer een V, kinderen, dan kun je dat goed onthouden. Vader, voorspoed, verzoening. Nog een keer, het gezin Job. En dan in de eerste plaats de vader in dit gezin. Dat is natuurlijk vers 1. Vervolgens de voorspoed van dit gezin. Ik lees in vers 2 van huwelijksgezinsvoorspoed, vers 2, vers 3, economische voorspoed en vers 4, harmonie in het gezin. Dus de tweede gedachte valt uiteen in A, B, C. Vervolgens in de derde plaats de verzoening voor dit gezin, dat is vers 5. Het gezin Job. Job. Bekend of onbekend? Mysterieus? Of juist wel in de aandacht en in de belangstelling? Job, kinderen. Als ik bij de dove mensen Job moet uitbeelden, dan is dit het gebaar. Dan kunnen jullie dat heel goed onthouden. Snap jij waarom? Hij scheurt zijn kleren van verdriet. Vanmorgen is Job niet verdrietig. Vanmorgen mogen we het hebben over de rijkdom en de voorspoed van Job, maar ook wel de bezorgdheid van Job. Job is ook bezorgd. Hij is alert. Gemeente, als wij die eerste 5 versen gaan lezen en gaan overdenken straks, dan moeten wij 2 zaken heel goed bedenken die wij weten. Job wist die niet. Het eerste is dat de Satan het niet kan hebben dat vrome Job zoveel voorspoed heeft. En dat de Satan jaagt op Job, een kerkmens, een man met een gezin, op een kind van God. Dat vooral. Waarom doet de duivel dat? Nou, dan kan hij zowel de Heere een nederlaag bezorgen als het kind van God. Dus de duivel jaagt op Job. Wat wij ook weten, dat is het tweede. Job krijgt natuurlijk veel kinderen en veel voorspoed. Maar wat wij ook weten en wat wij ons wel dienen te realiseren, dat is heel aangrijpend. Straks staan er 10 lijkkisten. 10 kinderen moeten het graf in. En wij weten dat wel, en dat is ook tot waarschuwing. Als het vanmorgen indringend gaat over ons gezinsleven en ons leven. Die twee zaken moeten wij bedenken. Ik kom er straks nog wel op terug als het goed is. De tekst begint, er was een man. De Bijbel zegt niet wie het boek Job geschreven heeft. Dat is wel opvallend. Tweede opvallendheid is dat ik ook niet lees in welke tijd dit gebeurd is. Nou ja, ik veronderstel dat iedereen hier natuurlijk in de kerk, niet in de kerk misschien, maar in ieder geval thuis, dat je een kanttekeningenbijbel hebt. Toch? Die kanttekeningbijbel, die heeft, ik zal het ook laten zien, die heeft zo'n voorrede. Ziet u wel, hier op die linkerbladzij, dat is de voorrede van de Statenvertalers. Daar geven ze allerlei informatie. Reuze interessant. De Statenvertalers zeggen, wij denken dat het gebeurd is dat dit verhaal, deze geschiedenis zich afgespeeld heeft in de tijd van de oudvaders, van de patriarchen. Aartsvaders, geen oudvaders, aartsvaders. Ik denk dat ze gelijk hebben. Het staat niet in de Bijbel, waarom niet? De Heilige Geest als de schrijver wil ons zeggen, luister eens, de tijd is in dit geval niet belangrijk. De geschiedenis die zich hier afspeelt, is een geschiedenis die altijd actueel is. Dus waar wij niet stoffig op terug kunnen zien, van ja, dat is allemaal, dat is, nee, maar dit is een actueel woord. Ongebonden, en daarom, er staat geen aanduiding wanneer het was, er staat alleen, er was een man, een mens, mag je ook zeggen, er was een man, dan moet u goed meelezen, want die Statenvertalers hebben briljant vertaald. Er was een man in het land Us, en dan zit ik eigenlijk te denken, waarom zeg je nou niet gelijk dat die man Job heet? Er was een man in het land Us, en dan komen ze pas, en de naam van die man was Job. Waarom zeggen ze dat nou niet veel korter? Nou, de Bijbel wil zeggen, let even op, het gaat hier niet om een persoon uit de hemel. Maar er was een man, een mens. En dat wil tegelijk zeggen, u kan dat dus ook zijn. Snapt u? En het gaat vanmorgen over een vader in een gezin. Maar dan mag ik ook vanmorgen zeggen tot diegene die zeggen, oei, ik ben geen vader. Ja, maar bent u dan wel die mens van vers 1? Wie u ook bent, wie jij ook bent. Er was een mens in het land Us. Waar ligt dat land Us? Nou ja, u ziet de kanttekeningen, ik noem het nog een keer, zijn erg belangrijk in dit gedeelte. Dus sla het op en zoek ze na. Dat land Us, wij weten niet waar dat precies geweest is. In ieder geval weten wij dit wel, het is niet in Israël geweest. Is het dan belangrijk dat het in de Bijbel staat? Ja, waarom? De Bijbelschrijver wil zeggen, in dat land Us, daar regeerde Jehovah niet. Het was een land in ieder geval waar de mysteriegodsdiensten heersten en aanwezig waren. Allerlei vreemde natuurgodsdiensten. Maar de God van Israël, was niet in principe in Us. Hij was niet de God van Us, maar hij werkte wel in Us. Is dat leerzaam voor ons? Ja, waarom? Ik denk allereerst aan zendingswerkers. In Israël, in Nederland, gaan keurige kerkgangers verloren, kinderen van het koninkrijk. Erbij blijven hoor, realiseert u zich dat? En in Albanië, daar trekt de Heere ze eruit. Weet u wat de Heere daar ook mee laat zien? Wat nou verkiezende genade is. De Heere pakt Jobkinderen uit die vreemde mysteriegodsdiensten. En hij zet hem vanmorgen neer en dan zegt de Heere, kijk, dat ben ik nu. Ik ben de God van Israël, dat is waar, maar denk erom, ik ben niet de onbeperkte. En als ik wil dat ik er vandaag een in Antwerpen neervel, dan zal ik die zo neerzetten en tonen voor u. En dat gebeurt ook. Job uit het land Us, daar staat hij. Zijn naam was Job, u had het ook kunnen zijn. En wat staat er dan van deze Job? Terwijl dat land Us wegzinkt en gezonken is in al die mysteriegodsdiensten, staat daar Job. Geen land van heiligheid. En dan gaat de Bijbel iets over Job zeggen. Jongeren, 4 eigenschappen van Job. Vaders, 4 eigenschappen van Job. Jullie zouden zeggen, dit is zijn profiel. Best. Kinderen, op de preekbespreking thuis, ja, op de preekbespreking straks thuis, moet je deze 4 eigenschappen, deze 4 zaken echt kunnen noemen. Ik hoop ook dat je ze kunt uitleggen. Job. Hoe is die Job? De Bijbel zegt hij is oprecht, vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Lees goed. Dit is niet het profiel wat Job zelf schrijft. Maar dit wordt over Job gezegd. Kijkt u eens verder in vers 8. Daar is de Heere aan het woord. En dan zegt de Heere tegen de duivel, hebt u ook gelet op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. En dan gaat de Heere het zeggen. Hij is oprecht, vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Dus dit is het getuigenis van de alwetende. Het is werkelijk zo. Het is niet zo dat Job naar voren stapt en zegt, ja, nou, ik mag ook weten dat ik oprecht ben. Ja, dat het goed is. Nee, het wordt over Job gezegd en de hemel denkt er net zo over. Zou het vaak ook andersom kunnen zijn? Wat? Nou, dat ik toch eigenlijk wel van mezelf vind dat ik oprecht en vroom ben en godvrezende ben en wijkende van het kwaad. Maar dan zou ik vanmorgen willen vragen, weet u ook hoe de hemel over u denkt? Want dat kun je dus weten. Dat kun je dus weten, jongeren. Hoe dan? Nou, dan moet je die vraag de Heere eens voorleggen. En dan moet je je Bijbel gaan lezen. Job is oprecht. Dat is het eerste. Wat is dat eigenlijk? Kanttekening 4. Herstel. Kanttekening 3. Hij is oprecht. Dat wil zeggen eenvoudig, ongeveinsd, één. Dan ga ik het proberen eenvoudig uit te leggen. Het hart van Job komt helemaal overeen met zijn daden, met zijn woorden, met zijn gedachten. Het ligt altijd recht. Horizontaal, maar vooral ook met de Heere. En de Heere weet het, kinderen. Heel eenvoudig. Job heeft echt een nieuw hart. Job is oprecht. Hij is in de tweede plaats, zegt de Bijbel, vroom. Wat is dat, vroom? Nou, dominee, daar houden we niet zo van, hoor, vroom. Doe maar gewoon. Oh. Ja, wat bedoelt u dan met vroom? Dat vinden wij negatief, maar de Bijbel spreekt daar heel positief over. En nog een keer, kinderen, het hart van Job is nieuw. En de daden van Job, wat hij laat zien, is vroom. Dat wil zeggen, komt helemaal overeen met zijn hart. Dus het zit van binnen goed, maar het komt ook nog eens openbaar. Hoe doe je dat dan, vroom? Wat is dat dan? Ik moest er wel aan denken in de voorbereiding. Wat is er in Zeeland? Een grote vroomheidsbeweging geweest vanuit de nadere reformatie. Ik kan natuurlijk niet anders als de stad Middelburg daarbij noemen. Met die bekende dominees, Willem Teling, Smijtegeld, Immens. En zoveel meer die grote vroomheidsbeweging komend vanuit Engeland hebben aangejaagd als het ware. Er is zelfs een theoloog, Fuchsius, die heeft er een heel boek over geschreven. Dat boek heet Praktijk van de Godzaligheid. Nou, dan ben ik gelijk bij het woord. Vroomheid is niet babbelen. Kijk, vroom babbelen en je vroom aanstellen. Dat gaat ons over het algemeen aardig af. Maar het gaat hier over vroom zijn, vroom doen, daden. Wat is dat dan geweest bij Job? Mag ik het met u eens uit Gods woord persen? Moet u in uw Bijbel opzoeken, Job 29. Kijken we zo eens even wat nou praktische vroomheid van Job inhield. En het doet ons verbazen. Job 29, daar blikt Job terug op zijn eertijds. Dus deze tijd. En dan zegt hij in vers 2, ziet u wel, och, of ik was gelijk de vorige maanden, in de dagen toen God mij bewaarde, vers 3, toen hij zijn lamp deed schijnen over mijn hoofd, en ik bij zijn licht de duisternis doorwandeld. Ziet u wel, het was toen zo goed, zegt Job. En Job, hoe was jouw leven toen? Nou, zegt Job, vers 12, ik bevrijdde de ellendige die riep. En de wees die geen helper had, daar zorgde die voor. Ziet u wel, wat was die Job bewogen over zijn naaste. Vers 13, de zegen desgene die verloren ging, kwam op mij en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik bekleedde mij met gerechtigheid en zij bekleedde mij. Mijn oordeel was als een mantel en een vorstelijke hoed. Vers 15, de blinde was ik tot ogen en de kreupelen was ik tot voeten. Ik was de nooddruftige, 16, een vader. En het geschil dat ik niet wist, daar liep ik niet bij weg, maar dat onderzocht ik. Ik verbrak, ik kon niet tegen sociaal onrecht. Ik verbrak de baktanden van de verkeerde en wierp de roof uit zijn tanden. Ziet u, gemeente, dit is nou vroomheid. Geperst uit het woord van God. Dat was niet babbelen, maar dat was doen. En deze Job, die de Heere lief heeft, is geen man die als een vreemdeling in een klooster gaat zitten en wereldvreemd wordt en zo denkt de navolging te moeten praktiseren. Maar in tegendeel, deze Job staat midden in het leven. En daar valt hij op als een christen. Maakt u de toepassing, jij, jongeren? Ben je zo vroom? Hij is ook in de derde plaats Godvrezende. Wat wil dat zeggen? God lief hebben. Ik kom eigenlijk bij de bron hier. Er is liefde in het hart van Job, zoals we gezongen hebben uit Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Nu, dat is het leven van Job. En dan staat er, goed lezen, God vrezende. Niet God vrezend, maar God vrezende. Dat wil zeggen, dat is een grammaticale vorm, dat wil zeggen, dat was hij voortdurend. 24-7, jongeren, had hij de Heere hartelijk lief. Het was niet anders bij die man, als dat hij God vreesde. En in de vierde plaats was hij weer wijkende van het kwaad. Wat wil dat zeggen, kinderen? Nou, dit. Kijk. Weg. Wijkende van het kwaad. Ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. En dat deed Job voortdurend. Vader Job zocht het niet op, maar hij zei, het kwaad komt mijn huis niet in. Wijkende van het kwaad. Ja, gemeente, ik moet natuurlijk u voor de spiegel hebben. Zeker als vader. Maar ook als mens. Want stel u voor, misschien zijn er wel mensen die geen eens kinderen hebben in Gods onbegrijpelijke wijsheid. En die misschien dachten, ach, nou gaat het over het gezin. Hoe moeilijk. En dat begrijp ik en de Heere gedenken u. Maar is dit profiel, is dit nu uw identiteit? U zegt, poeh, die Job, dat lijkt wel een heilige. Nou, toch zegt de Bijbel, er was een mens. Hoe is Job hier aangekomen? Ja, dat lees ik er niet bij. En toch, ik moet de schrift met schrift uitleggen. Job zegt zelf, wie zal een reine geven uit de onreine? Dus Job was zo niet. Job was niet oprecht vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Maar God heeft ingegrepen in het leven van Job. O, Job was van zichzelf ook een sterfelijk en een zondig mens. Een verdoemelijk mens. Weet u dat? Maar Job is bearbeid door Gods Heilige Geest. Dat kan niet anders. En dan hoef ik dat vanmorgen niet uit te leggen, maar ik moet u wel een toepassing gaan meegeven. Luistert u eens. Zit u allemaal met uiterste aandacht te luisteren? Dit vraagt de Heere ook van ons. Weet u, u kunt vanmorgen in de kerk zitten en als ik u in gedachten meeneem naar Antwerpen en zeg dat daar de winkels open zijn en daar heel veel mensen rustig over straat lopen en hun kleren kopen en hun vlees kopen en weet ik wat ze allemaal kopen en ik zeg u zit in de kerk, dan denk ik zomaar dat u denkt, ik ben toch wel wat beter. Het is bij mij toch niet zoals met die mensen. Maar ik kan u vanmorgen niet zeggen dat er een tussenweg is. Want of dit geldt van u, of ik moet van u zeggen dat de Heere u niet kan aanzien. Want de Heere gaat niet akkoord met halve oprechtheid, met halve vroomheid, met liefde voor God en met liefde voor de duivel. Nou, dominee, is wel erg, heel, goed, met liefde voor de wereld. Nou, dominee, de wereld. Met liefde voor de sport. Met liefde voor je auto. Met liefde voor je geld. Met liefde voor je werk. Met liefde voor je kleinkinderen. Mag ik mijn kleinkinderen niet lief hebben dan? Natuurlijk mag u die lief hebben. Maar God lief hebben boven alles. God vrezende. De Heere eist dit van ons. Waar dan? Genesis 17 vers 1. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. O, dat het vanmorgen u eens klem zou zetten. Waarom geldt dit profiel van Job? Hebt u vers 5 gelezen? Ja, dat hebt u. Maar kijk nog eens goed naar dat vijfde vers. Er staat in vers 5 dat Job verbonden is aan het altaar. Daar komen we in de derde gedachte op terug. Job heeft het altaar nodig. Job heeft de verzoening nodig. Hebt u dat ook nodig? Of bent u de optimistische christen die alles mag weten? Maar Job heeft de verzoening, de bediening der verzoening, voortdurend nodig. Job heeft Christus nodig. En als vers 8 er het getuigenis is van de hemel, dat de Heere zegt, Job is oprecht, dan kan het niet anders. Dan ziet de Heere Job aan in Christus. Dat kan niet anders. Want zij zijn allen afgeweken, Psalm 14. Wilt u er goed notie van nemen? Dat is voor kerkelijke optimisten heel erg nodig. Om die twee kanten heel duidelijk te zien. En als dat leven van Christus in u niet geopenbaard is, geen werkelijkheid is, dan geldt van u allen verdoemelen. Kom, beproef u. Welk getuigenis geeft God over u? Er was toch een wijze bouwer en een dwaze bouwer? Moet ik de schrift met u doorwandelen wat dit betreft? Dat weet u toch? O, wat ligt de lat hoog. Maar God eist het ook van ons. Vaders, in je gezin, wie ben je? Ga eens voor de spiegel staan. Ben je oprecht? Ben je vroom? Ben je Godvrezende? Ben je wijkende van het kwaad? Ik ga in de tweede gedachte iets meer over dat vaderschap zeggen. En daar gaan wij nu ook naartoe. De voorspoed van dit gezin. Laten we eerst van de voorspoed van dat gezin ook zingen. Uit Psalm 133. Het eerste en het derde vers. Psalm 133. Het eerste en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En dat komt zo helemaal terug. 1 en 3 van Psalm 133.
Thank you.
Het gezin Job, de vader en nu de voorspoed van dit gezin. En ik zei u al, dat valt uiteen in drie stukjes. Vers 2 zegt, en hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. U mag ook zeggen, en voor hem. Voor, niet tegen, maar voor hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Ik heb geen aanleiding om te concluderen dat het huwelijk van Job een ongelukkig huwelijk geweest is. Er zijn nogal wat mensen die die mening zijn toegedaan op basis van hoofdstuk 2 vers 9. Ik denk niet dat het zo geweest is. Maar dat het een zeer gelukkig huwelijk geweest is. En het moet je maar gebeuren wat er in Jobs leven gebeurd is. Verder laat ik die vrouw nu rusten. Voor Job worden 10 kinderen geboren. 7 zonen en 3 dochters. Een volkomen zegen. Het gezin is groot en goed. 2 keer een G. Ze zijn niet tegen hem geboren, maar voor hem. 7 zonen, die zouden het bedrijf kunnen voortzetten. En 3 dochters, die zouden voor het nageslacht mogen zorgen. Ziet u wel? Gemeente, Job krijgt 10 kinderen. Wat denkt u? Als je 10 kinderen hebt, misschien nog wel meer, zou je het dan druk hebben? Heel erg druk. En toch heeft Job het altijd als een zegen ervaren. Ik denk dat er hier niemand voor abortus is. Nee. Iedereen is voor het leven. Misschien zijn er wel mensen heel erg betrokken op de week van het leven. Dat mag. Dat is een goede zaak. En daar mogen we ons allemaal wel betrokken op weten. En dat niet geïsoleerd tot 1 week. Maar ik ga er vanmorgen wel iets tegenover zetten. Wij moeten niets hebben van de beweging baas in eigen buik. Toch? Nee. Nee, dominee, dat doen we niet. Het leven is van God gegeven. Betekent dat dan ook voor de gezinsgrootte? Of zijn we dan eigenlijk hypocriet? En zeggen we nou, kijk, tegen abortus, dat zijn wij, overduidelijk. Maar ja, 10 kinderen. Begrijpt u? Het heeft 2 zijden. En heb ik hiermee alles gezegd? Nee. Er kunnen allerlei redenen zijn waar ik nu niet op inga vanaf deze plaats. Waar het nodig is of waar er echt zorgen, problemen zijn. Maar laat dit gezegd zijn. Dan kun je samen met je man daar je knieën voor buigen. Ja? En daar hebt u een graadmeter mee aangereikt, een maatstaf mee aangereikt gekregen. Kun je je knieën ervoor buigen. 10 kinderen krijgt hij. En weet u, bij dat eerste vers hebben we heel lang stilgestaan. Dat ga ik nu gebruiken. Als je nou 10 kinderen hebt, vaders. De meeste zullen ze niet hebben. Maar wat bent u druk, hè? Wat bent u druk in uw gezin? Ja, zo druk. En als de dominee of de kerkenraad komt, dan moet u zeggen, ik kom eigenlijk nergens aan toe. Ik ben zo druk. Weet u hoe Jobs leven was in het gezin? Midden in die 10 kinderen, oprecht, vroom, Godvrezende, wijkende van het kwaad. Kom vader, sta je al voor de spiegel? Sta je al voor de spiegel? Is het zo in je gezin? De grootte van het gezin was voor Job geen belemmering als het ging om de dienst aan Jehovah. Integendeel, zoals dat jongetje dat wel eens zei, 5 jaar, ik geloof dat papa zoveel van de Heere houdt. Vaders, kunnen ze dat van u ook zeggen? Of papa houdt veel van vissen, papa houdt veel van zijn auto, papa houdt veel van de tuin. Nou, noem maar op. Mag dat allemaal niet? U begrijpt me heel goed. 10 kinderen die geen belemmering waren, maar die waren voor hem. En oh, wat blijkt dan? Job had tijd, rust. Hebben wij het ook nog? Het is ook een spiegel voor mezelf hoor, ik zit naast u. Bij wijze van. In de tweede plaats, vers 4, 3. Ja, dat is het bedrijfsleven van Job. Die man is schat en schatrijk. Zouden jullie rijk willen zijn, kinderen, jongeren? Wil je rijk zijn? Ja, dan moet je de Heere vrezen. Dan moet je de Heere vrezen. Het zijn wel sterke benen die de weelde kunnen dragen. Weet u dat? Dat is een spreekwoord. Hier hebt u van die sterke benen die de weelde kunnen dragen. Weet u hoe dat komt? Job's benen waren buigende, bukkende benen. Wat bedoel ik? Die man was in dat drukke bedrijf, Godvrezende, wijkende van het kwaad, oprecht, vroom. Zo stond Job bekend. Moet u eens kijken wat een bedrijf die man had. Leest u mee? Vers 3, 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 jukossen, 500 ezelinnen. Een dienstvolk, een personeel, zeer veel. En dan zegt de schrijver, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. Iedereen wist, van heiden en ver, Job, ja die man die woont hier 1000 kilometers vandaan. Maar Job kennen we wel, die man is schat en schatrijk. Hoe rijk? Nou, ik zal het proberen te vertalen voor de kinderen. Het gaat over 7000 schapen. 7000 machines. 3000 kamelen. Vrachtdieren. 3000 vrachtwagens. 500 jukossen. 500 trekkers. 500 ezelinnen. Dat zijn ook reisdieren. Bestelbusjes. En een groot personeelsbestand. Wat heeft die Job een druk om de zaak te laten draaien? Ja, moet je luisteren. Dominee, ik heb een gigantisch bedrijf. Ik ben zo druk. Ik ben een zakenman. Maar zijn personeel wist, die baas van ons is oprecht, is vroom. We begrijpen er eigenlijk geen snas van. Maar die man, die Job, die kun je nu tekenen in de godsvrucht. Kunnen ze u dat ook op uw werk? Job blinkt en schittert uit in godsvrucht. Te midden van de rijkdom, de Heere zegent deze Job. Het is de rijkste man ter wereld. Alles is groot. Maar vooral de God van Job is groot. We gaan naar het derde stukje van zijn voorspoed. Kijk, die kinderen, vers 4, waarschijnlijk zijn ze al getrouwd. Zijn zonen gingen en maakten maaltijden. lees goed wat er staat, want elk woord is van belang. In ieders huis. En op ieders dag. Weet u wat dat betekent, kinderen? Als die jongens van Job jarig zijn, houden ze hun verjaardag. Wat is de schrift eenvoudig, practicaal, hè? Niet zo bevindelijk. Niet zo bevindelijk. Nou, dit is nou bevinding uit het woord van God. Je dag, je verjaardag gedenken. En dan zegt vader Job, jongeren, niet tegen zijn kinderen. Denk erom dat je geen feest houdt. Dat je je verjaardag niet viert. Dat zegt Job niet. Want Job is geen wettisch man. Hij is wel vroom, maar niet wettisch. En hij zegt, doe dat maar. En houd dat in stand. Zorg voor harmonie. Die jongens die gaan op ieder zijn dag. Dus ze zeggen niet van, nou ja goed, laten we dit jaar maar één keer de verjaardag vieren. Nee, nee. Jij bent tanjarig. En wij komen. Klaar. En we maken een maaltijd. En jongens, nou moeten onze zussen er ook bij. Ga ze eens halen. Ze moeten erbij. Om te eten en te drinken. Wat een harmonie. Een eenheid. Een regelmaat. Een vreugde. Saamhorigheid. En Job zegt niet tegen zijn kinderen. Denk erom dat hij dat niet doet. Job gunt zijn kinderen die vreugde. Waarom doet Job dat? Vaders. Omdat Job wel weet dat de duivel niets liever wil als verstoring in het gezin. En ik ben gewoon in de actualiteit van 2024. En wat u er ook van vindt, het geeft me niet. Het komt uit het woord van God en daarom preek ik het. We hebben ervan gezongen uit de 133ste psalm. En het blijkt uit de brieven van de apostel Petrus bijvoorbeeld, de eerste zendbrief, waarin hij oproept, heel praktisch, waarom? Dat is niet zo bevindelijk, ja dat is heel bevindelijk, dat is vroomheid. Dat je de onderlinge vrede en liefde dient te bevorderen. Job zegt, zoek elkaar maar op. Waarom? Dan kun je elkaar in de gaten houden. Dan kun je voor elkaar zorgen. Dan stel je belang in elkaar. Dan kun je elkaar op het rechte spoor houden. En daarom geen verwijdering in het gezin. Wij moeten één zijn en één blijven, ook als jullie het huis uit zijn. Is dat zo? Vaders, is dat zo? Het zal ongetwijfeld ook hier zijn, dat er pijn ligt op dit punt. Span u daar toch voor in. Misschien wel naar aanleiding van deze preek. Pak de telefoon maar. Probeer de minste maar te zijn. Romeinen 12. Doe alles wat in uw vermogen is. Om de boel vlot te trekken. Desnoods met een maaltijd. En die kinderen, ze zoeken elkaar op. Lieve jonge mensen. De dienst van de Heere is geen zwarte dienst. Is geen dienst waarin je niks mag. Echt niet. Dat blijkt zo hier praktikaal uit het woord van God. Die kinderen zoeken elkaar op en Job heeft het begrepen. De Satan wil dat ze uit elkaar gaan. Ik ga naar de derde gedachte. De verzoening. En dan is weer in dat vijfde vers ieder woord van belang. En wat is bij Job nu echt belangrijk? Kijk maar. Het geschiedde als de dagen meervoud. Het is nogal geen feestje geweest. Laten we eerlijk zijn. Dagen, hè? Niet een avondje. Dagen. Dat de dagen voorbij waren. De dagen zijn voorbij en dan denkt Job, ja, kom jongens, er moet toch wel weer eens gewerkt gaan worden. Het heeft al lang genoeg geduurd. 10 kinderen, iedere keer een weekje ertussenuit. Om een verjaardag te vieren. Nu weer aan het werk, jongens. Dat doet Job niet. Die dagen zijn voorbij en daar staat er dat Job heen zond. Job. Vader Job. Niet moeder Job, hè. Goed lezen. Ik ga hier een punt maken. In onze reformatorische gezindte kom ik niet weinig tegen dat pa voor het geld zorgt en ja, moeder die moet de godsdienstige opvoeding maar doen. Want die is wat teerder en die snapt het allemaal wel beter, die is wat handiger daarin. En, nou, die moet dat maar doen hoor. En pa die, luister, ik zorg voor het werk en ik werk over en ik doe dit en ik doe dat. Ik hou de tuin bij en ik laat die kar rijden. En doe jij de kinderen en ja, bidden leren en voorlezen en zo. En gesprekjes met... Nee, dat is voor jou. Bij Job dus niet, hè? Efeze 6. Daar legt Paulus de opvoeding in de eerste plaats bij vader. Vaders, hoe is dat? Job roept ze. Waarom roept hij ze? Hij heiligt ze, staat er. Wat is dat, heiligen? En Job geeft eigenlijk een signaal naar zijn kinderen. Hij zegt, jullie moeten je gaan heiligen, want we gaan naar het altaar toe. Even terughalen, die eerste twee opmerkingen. Weet u het nog? Het zal niet lang meer duren of er staan 10 lijkkisten. Wel even erbij houden. Dat weet Job niet. Hij heiligt ze. En dat betekende 3 zaken voor zijn kinderen. Het eerste wat ze moesten doen was, jongens en meisjes, jullie moeten je verkleden. Dat was het eerste. Je moet er netjes uitzien, want je gaat naar het altaar. Het tweede was, je moet jezelf onderzoeken, wie ben jij geweest? In woorden, daden en gedachten. Doe je het ook wel eens? En het derde, als nu blijkt uit dat onderzoek dat je verkeerd bent geweest, dat je gezondigd hebt, belijd het dan de Heere. Die kinderen die gaan zich heiligen. Job, waarom doe jij dat? Nou zegt Job in vers 5. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Job zegt niet, je zal wel. Nee, dat zegt Job niet. Job zegt, misschien, ik weet het niet zeker. Maar het zou kunnen zijn dat je op dat feestje je te buiten bent gegaan. Op de een of andere manier. En Job denkt, als jij een kind van mij bent, dan ben jij in staat om te zondigen. Bij al mijn oprechtheid en vroomheid, snapt u? Job is niet de vader die zegt, let op, letterlijke citaten uit het pastoraat. Job is niet de vader die zegt, ja, moet je luisteren. Ja, ik weet het. Het is me wat. Ze zitten zaterdagavonds hier en daar en ik weet allemaal niet precies maar wat ze ook allemaal doen. Maar weet u, ik ben zo blij, zondag zitten ze toch weer in de kerk. Nou, een beetje stil. Een paar jaartjes verder en dan zwakt het wel af. Job ziet ze komen. Ik denk dat het voorbeeldige kinderen zijn geweest. U ook niet? Maar Job zegt, ik zie maar aan wat voor ogen is. Kijk je ook zo naar je kinderen? Of denkt u, dit doen mijn kinderen echt niet? Hij gaat nog verder. Hij zegt, misschien hebben ze God in hun hart gezegend. Leest u het? Wat betekent dat? Jongeren, je zou zeggen, dat is iets heel moois. Als je God in je hart zegent. Nou, het wordt hier negatief, niet positief bedoeld. Er wordt hier eigenlijk bedoeld, ik geef je de zegen. Dat zeggen wij ook wel eens. Dan zeg je bijvoorbeeld, mijn zegen heb je hoor. Maar ik doe niet mee. Mijn zegen heb je. Nou, zegt Job, misschien zijn ze bezig. Nee, niet openlijk. Ze gaan mee naar de kerk. Maar het zou wel eens kunnen zijn met die kinderen van mij, dat ze bezig zijn om los te raken van de dienst van de Heere. Want hij zegt in hun hart. Dus niet met hun woorden. En ze lopen nog wel in het rijtje. Maar ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen dat dat proces bezig is. En dat gemeente kan Job niet verdragen. En dan roept Job zijn kinderen bij elkaar. En kijk eens, die kinderen zijn bezig geweest. En dan in de vroege morgen, ik zei elk woord heeft betekenis toch? Nou, vers 5 zegt 's morgens vroeg. Dus 's morgens vroeg rent pa niet zijn bed uit. En grijpt zijn brood mee en vliegt naar de zaak. Maar Job staat 's morgens in alle vroegte in zijn tuin. En wat zie ik in die tuin van Job? Daar staan 10 altaren. U zegt 10 altaren? Ja, want de tekst zegt naar hun aller getal. Al mijn kinderen hebben persoonlijke verzoening nodig. Dus hoe is dat praktisch gegaan, gemeente? Wel, die 10 kinderen hebben op een rijtje gestaan. Keurig netjes gekleed. Want ze gaan naar het altaar. Ze gaan naar de Allerhoogste. Wat is een altaar, kinderen? Dit, hè? Dat is een altaar. Waarom is eigenlijk een altaar nodig? Job zegt, ik wil mijn kinderen zo graag bij God brengen. Ik wil dat er verbinding is tussen de hemel en de aarde. En dan heb ik een middel nodig. Hebben jullie een altaar in de tuin staan? Nee, hè? Wij hebben een altaar, zegt Paulus in Hebreeën 13. Wij hebben een altaar, Jezus Christus, een middelaar, snapt u? En Job ziet de noodzaak dat al zijn kinderen een altaar moeten hebben. Al zijn kinderen kunnen niet buiten Jezus. Leven die ouders, zijn die ouders in Rillanter? Naar hun aller getal. Ze hebben allemaal persoonlijke verzoening nodig. En Job brengt ieder van zijn kinderen. Let u erop, een vader-zoon moment. Nou dominee, dat is zo modern. Daar hebben ze tegenwoordig allemaal over. Nou, dat valt wel mee. Ik haal het gewoon uit de schrift, joh. Ik haal het hier gewoon uit de schrift. Want het is naar hun aller getal. Job roept zijn kinderen apart. Hebben u het ook wel eens met uw kinderen? Dat is iets anders dan aan de keukentafel. Moet je doen hoor. Zeggen, jullie moeten een nieuw hart krijgen. Jullie moeten met God verzoend zijn. Maar je kind is apart nemen. En zeggen, jongen, meisje, je hebt verzoening nodig. Weet jij dat wel? En wat pa nodig heeft, dat heb jij ook nodig. En nou wil ik samen met jou dat altaar zoeken, die verzoening zoeken. Ik heb in het gebed iets gezegd. Wij zijn voor een kerk waar alles een 10 is. En op school mag het beslist niet minder zijn. Maar heb ik hier niet de zwakste schakel te pakken? Waar we onze kinderen naar de altaren van deze wereld naar de vreemde mysteriegodsdiensten sturen of brengen? Zit er inmiddels in Rilland al een afgekeurde vader in de kerk? Of moeder? Of een afgekeurd mens? Die zegt, dominee, wat ligt de lat vanmorgen hoog? Maar het is wel eerlijk Gods woord. Laten we nog even een keer kijken in de tuin van Job. Hij zal wel zijn zoon als eerste geroepen hebben. Daar gaan ze naar het altaar. Misschien heb je gezondigd, kind. Je woorden kan ik niet vertrouwen, want als jij bent zoals je vader is, oh, dan kun je je woorden opleuken en mooi doen lijken. Maar mijn God ziet het hart aan, jongen. En kom maar mee, wij gaan naar het altaar. En daar knielt Job neer voor het altaar. Daar gaat het vuur omhoog. Daar vloeit het bloed. Daar gaat de schreeuw omhoog. O God, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons toch genade, ziet u gemeente. Daar ligt de kern van het leven van Job, in de verzoening. Vaders, moeders in Rilland, gemeente van Rilland, waar ligt nu toch de kern van je leven? Zeg het nou eens eerlijk. Kom nou eens voor de dag, voor God en voor je eigen ziel. Hoe is het in je gezin geweest? Hoe is het nu in je gezin? Oh, misschien moet je wel klagen. Alles klaagt me aan. Maar dan wil ik je toch wijzen op het laatste zinnetje. Zo deed Job al die dagen. Zit daar iets in dan? Ja, ik zou het wel zeggen. Het eerste was, het was bij Job geen bevlieging. Dus Job was niet de man die is er een weekje er hard tegenaan ging. En na een week vlakte het weer af en zakte het weer af. En zei hij, nou ja goed, laat maar weer hoor. Nee, zo was het bij Job niet. Hij deed zo al de dagen. Maar er ligt nog iets veel groters in. Weet u wat dat is? Job moest elke dag naar het altaar. Maar Job kom ook elke dag naar het altaar. En dat vind ik een veel groter wonder. Weet u waarom? Dat ziet nou op de kracht en op de rijkwijde van de verzoening die beschikbaar is. O, de apostel juichte, wij hebben een altaar. Het is die verse, het is die levende weg. O, dat het in uw hart, dat het in jullie harten eens zou zingen, zou gebeden worden, laat ons dan toegaan tot de troon van Gods genade in die verse en levende weg, om geholpen te worden. Kom, vaders, zit je met een afgekeurd portie in de kerk? Heb je alles verkeerd gedaan? Heb je de maat niet gehaald? O, hier is het middel voor al uw zonde, voor al uw tekort, voor al uw gebrek. In die verse en in die levende weg, en beleid het dan in je gezin en voor God. Heer, ik heb gezondigd. Ik schiet aan alle kanten tekort. Maar er is toch een altaar. En dat altaar, o, Job heeft het geweten, daar is verzoening. Alle dagen mogelijk, nog even, en 10 kinderen van Job zijn in de eeuwigheid. Maar als je nou toch zo je kinderen de eeuwigheid in moet laten, want wat een leed, wat een rouw, wat een verdriet, mijn ouders in Rilland, zou dat je dan niet moeten drijven? Of zou je moeten getuigen bij de kist van je kind? O, God verhoede het. God verhoede het. Maar dat je moet zeggen, ik heb ze bij alle altaren gebracht van de wereld. Maar ik heb ze nooit bij dit altaar Jezus Christus gebracht. Wat zal dat een wroeging geven? O, ouders, Dat je nou toch zou zien en weten, er is werk aan de winkel om zo je kinderen te brengen bij die gerechtigheid, bij dat altaar, Jezus Christus, de Heere zegene het tot een reformatie, tot een revij en tot een herleving, juist op die belangrijkste schakel van het gezin. Job deed zo al die dagen, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Amen.